Nou, ik heb een heel stapeltje met vragen gekregen. Dank daarvoor. Het is altijd fijn als er op die manier op gereflecteerd wordt. Ik kijk ondertussen ook naar de klok. Dus ik probeer sommige vragen misschien iets sneller te beantwoorden dan de vraagsteller lief is. Maar als ik ze allemaal even voor aandacht moet gaan besteden, dan wordt het denk ik te laat. Dus ik hoop dat lukt, althans dat het dan ook toch bevredigend is voor u. En praat er gerust ook met anderen later nog eens over door. Hè? Dat is ook de bedoeling van zo'n avond als deze. Neem het mee naar huis, naar je omgeving en spreek er ook nog eens over. Laat ik eens beginnen met een vraag die misschien ietsjes verder weg van het onderwerp staat, maar wel er zeker ook verband mee houdt. Dat is de vraag, hoe begin je een gesprek over het geloof tegen een niet-christelijk iemand om het evangelie te verkondigen? Hoe begin je dat? Nou, dat begin je door de Heere te vragen of hij je gelegenheden geeft. Vergeet niet dat je dat niet alleen hoeft te doen. Je bent hier op aarde en hij leidt alle dingen. En dan mag je dus om vragen. Heere, wilt u mij de gelegenheid geven om met iemand te spreken? Of misschien iemand die je al langer kent, maar het kwam er nooit van. Wilt u dan een opening geven? Ik ken meerdere ervaringsverhalen van mensen die dat hebben gebeden. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Dat ze op een zaal, iemand op een zaal lag en dan de vraag aan de Heer had gesteld. Heer, ik heb nog steeds niks gezegd tegen degene die naast me ligt. En wat als die nu komt te overlijden? En dat plots die persoon vroeg, hey, ben jij christen? Ga je naar de kerk? Ik zie daar een bijbeltje liggen. Nou, daar heb je al prachtige aanleiding. Zorg dus dat er iets op je nachtkastje ligt als je in een ziekenhuis bent opgenomen, om een voorbeeld te geven. Of als iemand het heeft over wat hij zondag meemaakte, vertel gerust waar jij naartoe ging. Dat je in de kerk bent geweest of meeluisterde. Probeer altijd ook aansluiting te zoeken bij iemands leefwereld. Jezus deed dat ook, hè? Als hij bij de bron zit, in de Jacobsbron, dan komt die Samaritaanse vrouw tot hem. En dan gaat hij het hebben over water. En dan trekt hij de lijn van het dagelijkse water naar het levende water. En zo doet hij dat ook bij het brood. Mensen hebben brood gegeten. En dan zegt hij, maar ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Je zult zien dat er zoveel gelegenheden zijn om met iemand een gesprek aan te gaan. Of in ieder geval de mogelijkheid te openen om daarover te spreken. Ja, dus vraag het aan de Heere en let op open deuren. Dat even voor nu. Dan, wat zijn de schatten in de hemel die wij moeten vergaderen? En hoe vergaderen wij die? Nou, het is natuurlijk niet zo dat wij de hemelse schatten zelf kunnen verzamelen. Die heeft de Heer Jezus verworven. Hè? Dat zijn de schatten namelijk van vergeving van zonde, van gemeenschap met God door zijn verdiensten, het eeuwige leven, de eeuwige heerlijkheid, dat zijn die schatten. Maar de Heer Jezus spreekt erover in menselijke taal, in onze belevingswereld, van wees daarmee bezig, alsof je ze zelf zou moeten vergaderen. Denk ook aan die schat in de akker die begraven lag, die verworven moest worden. Hè? Die schat ziet op dat hemelleven, op de heerlijkheid. En dat is onze verantwoordelijkheid die dan benadrukt wordt om daarmee bezig te zijn. Want in het zoeken, in het gebruik maken van de middelen die God geeft, de genademiddelen, wil God het zicht op die schatten ook geven. Daar waren ook onze vaderen van overtuigd. Leest u maar de Dordtse leerregels. Artikel 16, bijvoorbeeld, van het eerste hoofdstuk. Dan staat er, hoe krijg je die volle troost als je die nog niet hebt? En die vreugde en dat geloof, en dan staat er, gebruik de middelen. Zoek de Heer in de weg van de middelen. Dat is het antwoord. Gisteravond vroeg nog een vrouw dat aan mij. We hadden een avond van jongvolwassenen. Die doen het één keer per jaar in Dordrecht. Dan hebben ze een kerstdiner. Organiseren ze met elkaar. En dan is de bedoeling dat er mensen van buiten naar binnen worden gebracht. Gisteren waren er 120. Ja, er waren mensen bij die waren nog nooit in een kerk geweest. En ik had een meditatie gehouden over Jesaja 7. Hè. Zie je, Maagd zal zwanger worden. Zijn naam zal Immanuel heten. En toen ging ik weer op mijn plekje zitten, althans waar ik daarvoor net had gezeten. Toen zei een vrouw tegen mij, ja, ik vind het mooi hoor, zegt ze, maar nou moet je mij maar vertellen, hoe krijg ik dat? Hoe krijg ik dat nou? Vertel me dat nou eens. Ja. Zeg, ja, wilt u het echt ontvangen? Ik zeg, dan moet u niet nu weggaan en het weer vergeten. In de weg van het overdenken, van het lezen en weer terugkeren naar het woord, zo schenkt God het. En je kunt dan trouwens naar mensen toe ook heel eenvoudig het beeld gebruiken van, hoe leer je iemand kennen? Hoe leer je een vriend of vriendin of je man of vrouw echt kennen? Dat is toch in de omgang. Hoe meer je omgaat met iemand, hoe meer kennis, hoe meer vertrouwen ook als het goed is. En zo is het nou de Heere toe ook. De Heere zegt, ik ben als de bruidegom. De grote bruidegom. En hoe zal de bruid de bruidegom kennen als ze hem niet zoekt? Als ze niet over hem leest? Die bruidegom heeft een brief geschreven. Een hele lange brief. De Bijbel. Daar staat het in. En door zijn geest wil hij maken dat je die brief ook daadwerkelijk gaat geloven. God heeft de materie en ook de mens aantrekkelijk gemaakt voor onze zintuigen, om daarvan te genieten. Tegelijkertijd worden wij geroepen de wereld te verachten. Hoe gaan wij om met deze schijnbare tegenstrijdigheid? Nou, dat past bij een andere vraag. Het verachten van het tegenwoordige. We zijn toch in deze wereld, maar niet van deze wereld. We hebben toch ook een taak in deze wereld. Dat kan je toch niet verachten. Hoe verhoudt zich dat? Inderdaad, en dan staat er bij de Heer Jezus, noemt ons toch het zout der aarde, dus wel degelijk een opdrachttaak, maar hoe dan? Ja, dat probeerde ik u ook duidelijk te maken, dat Calvijn het enerzijds heeft over verachten en anderzijds over genieten, het genieten met mate. Als Calvijn het woordje verachten gebruikt, dan moet je dat ook niet zien als dat hij totaal waardeloos acht. Nee, hij erkent wel degelijk dat de Heer dat ook voor het leven hier op aarde schenkt. Maar met verachten bedoelt hij het van totale andere waarde achter dan het toekomende. Het moet er zo aan ondergeschikt zijn. En zoals we dat hoorden in dat gedicht van Lodestein. Dat omhoog zien, het hart naar boven toe. En dat bedoelt hij met verachten. Dus niet een verachten in de zin van het is allemaal waardeloos. Nee, God geeft ons de dingen om daarvan te genieten. De Heer Jezus heeft dat zelf ook gedaan. Hij werd notabene genoemd een verraad en een wijnzuiper, omdat hij meedeed aan de maaltijden. Als de fariseeën hem bijvoorbeeld uitnodigden, zoals Simon, dan kwam hij. En dan zat hij ook, lag hij ook aan die tafel en dan at hij mee. Hij dronk ook wijn, dat blijkt, want dan krijgt hij ook die schildnaam van dat hij een wijnzuiper zou zijn. Dus de Heer Jezus heeft ons daarin laten zien dat, ja, dat je daar gebruik van mag maken. Tegelijkertijd klaagt hij dat hij niets heeft voor zichzelf. Hè? Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest, maar de Zoon des Mensen heeft niets. Daarin laat hij zien, ik ben totaal ondergeschikt aan de wil van mijn vader. Hè? De dienstknechtgestalte, die heeft hij zichtbaar gemaakt. En hij wil dat we bereid zijn om hem daarin te volgen. Paulus zegt dat ook in zijn getuigenis. Ik heb alles meegemaakt. Ik heb armoede gekend. Ik heb honger gehad en dorst en gevangenis. Noem maar op. Maar ik heb ook tijden van overvloed gehad. Maar zegt hij, ja, in dat alles ben ik nooit tekort gekomen. En heeft de Heere voor mij gezorgd. En ben ik vergenoegd met wat hij mij toeschikt. Als Paulus bijvoorbeeld met zijn team wordt onthaald bij Lydia, de purperverkoopster, dan zegt hij ook niet, nee, dat is veel te royaal, dat is te luxe, dat willen we niet. Nee, dan maakt hij daar gebruik van. En zo mogen wij alle dingen gebruiken in afhankelijkheid van de Heer. Hem daarvoor dankend. Ja, dat is het eigenlijk dus, hè? Dat je niet de dingen van deze wereld op de eerste plaats stelt. Nou, daarmee heb ik een aantal vragen al beantwoord. Ja, de volgende vraag is dan gelijk ook van praktische aard. Wat zijn praktische tips om balans te houden tussen vreemdeling zijn en het nastreven van benutten van talenten in het werk? Ja. Ja, dat is, ik moet denken aan dominee A.T. Vergunst, die heeft hier ook een lezing gehouden, hoorde ik. En die zei eens, dat heeft hij ook hier in Zeeland geprekt. Hij zei, geef me je agenda maar even. Mag ik even in uw agenda kijken? Dan kan ik zien, ja, hoe dat voor u ligt. Ja, is alles volgeblokt? Is er geen tijd voor stille tijd? Ja, dan gaat het niet goed. Dan is die balans dus niet goed. En dit zo'n avond als deze is onderdeel van de balans. En zo zal Daniel ook een heel praktische balans gevonden. Door 3 keer per dag voor een open venster de Heer te zoeken. Hè? Zijn aangezicht te zoeken. En dan stond er de doodstraf op. Hij bleef dat doen. Dan zegt je merkt, ik hou wel van Calvijn. Dan zegt Calvijn in zijn commentaar. Ja, het staat nergens in de Bijbel dat je dat 3 keer per dag moet doen. Toch zegt hij, is het een heel goed voorbeeld hoor, van Daniel. Hij zegt, want als u het met minder doet, dan zul je merken dat je al heel snel, ja, in de vergetelheid daarmee raakt. Dat het weinig van terecht komt. Hij zegt, de regelmaat is juist zo goed. Dus doe het gerust, zegt hij dan, ook maar 3 keer per dag. Of meer. Of als u zegt, ik doe het 2 keer per dag, dat zou ook kunnen. Maar doe het wel op vaste momenten, zoveel mogelijk. En het kan zijn dat u zegt, ik ben meer een avondmens, dan doe je het in de avond. Een ander is meer een ochtendmens, die doet het liever 's morgens vroeg. Ik hoorde ook van mensen die vertelden dat ze het fileprobleem hadden opgelost door in de auto te luisteren naar lezingen en naar preken. Ja, dat kan zeker zo. En dat kan heel nuttig zijn, heel goed zijn, om op die manier ook geestelijk voedsel tot je te nemen. Maak het zelf ook praktisch. Hè? De een zegt, ik ben een lezer, de ander luistert liever. Nou, luister dan. Ik hoor dat vaak op huisbezoek. Ja, als ik bij mensen kom, ik ben niet zo'n lezer. Nou ja, dan gaat u luisteren. Ja, er is heel wat af te luisteren hoor. Dat kunt u zeker doen. En zelfs de Bijbel kun je afluisteren. Hè? Die kan worden voorgelezen. Nou, dan doet u dat toch. Ik hoorde vanmiddag nog van iemand, een man, een oudere man. Ja, ik had hem even apart. En dan vertelde hij, ja, mijn vrouw leest elke dag een stukje uit Ambrosius en uit de Bijbel. En nog van een Bijbelverklaring. Ja, heel regelmatig. Ja, hij wil eigenlijk zeggen, ik doe dat eigenlijk niet op die manier. Maar ja, zijn vrouw wel. Ik vond het wel een goede zaak om dat zo te doen. Ik moet ook denken aan die jongen die jong stierf. En ik hoorde dat hij altijd een boekje van Spurgeon in zijn tas had. En van McShane. Ja, dan is dat wel tekenen, toch? Voor waar iemand mee bezig was op zijn werk. Hij zocht even de rust op om uit zo'n boekje te lezen. Gewoon op het werk. In de pauze. Hoe word je een vreemdeling als je voelt dat je ten diepste nog geniet van de verkeerde wereldse dingen, zoals uitgaan en de verkeerde blik op seksualiteit? Hoe word je een vreemdeling? Dat is een mooie vraag. Maar ik denk dat al Gods kinderen zullen zeggen, maar weet je dat dit een strijd blijft? Ze zeiden niet voor niks vroeger, welkom in de strijd. Als iemand tot het ware geloof mag komen, welkom in de strijd. Het is een strijd tegen de driehoofdige vijand, vergeet dat niet. En je zult er steeds weer mee geconfronteerd worden. Ja, dat verlangen om uit te gaan als je jong bent. Of inderdaad, verkeerde seksuele gevoelens. Maar je moet er tegen leren gaan strijden. En als de Heer zegt, ja, daar is een beloning voor. Want Wie die strijd strijdt, die zal daarin ook de zegen van de Here krijgen. Vergeet niet dat het strijden onderdeel is van het ook meer ontvangen van de Here. Dat staat niet los van elkaar. Er staat zelfs zo mooi in onze catechismus en ook in de Dordtse leerregels dat de goede werken mede bijdragen aan het krijgen van zekerheid. Dat is een van de pilaren waarop de zekerheid van het geloof steunt. Niet vergeten. En dus, ja, ook als je dat gevoelt, ja, dan de middelen gebruiken. En ook op een gegeven moment zelf ook de strijd innerlijk durven voeren. Jezelf vermanend toespreken. En als je ergens heel gevoelig voor bent om die mogelijkheden die je misschien eerst ja, helemaal open had liggen, om die af te sluiten. Zo hoorde ik pas van iemand die zelf al ja, wat ouder is, maar die was echt verslaafd aan Netflix. En hij voelde dat kan niet met een leven met de Heer. Maar hij kon er niet van loskomen. En toen heeft zijn vrouw het abonnement me opgezegd voor hem. Toen was hij ervan verlost. Ja, heel praktisch. Als je het zelf niet durft niet, en je blijft maar strijden, dan mag een ander dat voor je doen. Ja, maar wees wel bereid om dan dat abonnement inderdaad daadwerkelijk op te zeggen. Als je weet, en sowieso is dat niet goed. Ja, maar dan, ja, dan moet je een beslissing nemen. De Heer Jezus zegt, hou je hand af. Hou je ogen eruit als het je ergert. Dat is natuurlijk symbolisch bedoeld. Maar dat wil zeggen, dat kan je pijn doen. Maar doe het. Want het eeuwige leven is meer waard. Wanneer begint dat nou? Dat verlangen, dat heimwee naar boven. Is dat gaandeweg als je de zekerheid van het geloof mocht ontvangen of al eerder? En als dat verlangen ontbreekt, wat kan daarvan de oorzaak zijn? Ja, dat verlangen gaat gaandeweg. Zeker. Ja. Gaandeweg. En wie dicht bij de Heere leeft, die veel van hem leest en hem overdenkt, krijgt ook meer verlangen. En dat is toch ook zo met een jong stel of een ouder stel dat omgang heeft met elkaar. Dan komt er verlangen naar het samen zijn, het samen in een huis wonen. En dat is nou ook wat de Heere bedoelt. Dan komt er toch een verlangen om voor altijd in mijn woning te zijn, in het vaderhuis. Dus dat betekent dat je daar ook je aandacht aan moet gaan geven. Mag ik het zo zeggen, de Heilige Geest de gelegenheid geven om in je te werken. Ook wat betreft dat heimwee. Overdenk het, zing ervan en vraag erom. Heren, wil dat heimwee, als het nog maar heel beperkt aanwezig is, versterken. Dat ik werkelijk ook verlangen zal om altijd bij u te wezen. En de Heere wil ook ja, wel eens zoveel kruis in ons leven geven, zoveel verdriet, dat ook dat meewerkt naar het verlangen. Ik moet denken aan een vrouw die aan mij vroeg, ja, ze zegt, ik ben weduwe en ik heb veel verliezen geleden. Is dat wel een geoorloofde reden om naar het altijd bij de Heere zijn te verlangen? Mag dat wel meespelen? Ik vond dat een eerlijke vraag. Dus ja, dat mag wel degelijk. Die nakortstondig ongeneugd, maar eindeloos verheugd. We hebben er net ook van gezongen. Dat verlangen dat alle tranen worden afgewist. En als dat verlangen dus ontbreekt, wat kan de oorzaak daarvan zijn? Ja, ik moet denken aan kleine kinderen. Als ze geen zin hebben in het eten, dan vraag je, wat heb je soms iets anders zitten eten? Heb je zitten snoepen? Ja, dan komt nog wel eens het hoge woord uit. Ja, ja. Als wij snoepen van de wereld, dan hebben we ook niet zo'n honger. Dus dat verlangen, dat kunnen we zelf ook wegdrukken door zo op te gaan in de dingen van het hier en nu. Nou, dat hangt hier dus mee samen met het eerste. Tot hoever moet, mag je kruis dragen wanneer het onrecht wordt, of je onrecht wordt aangedaan. Is dit Gods weg en moet je leidelijk volgen, of mag je je ook er tegen verweren. Ja, kijk, de Heere laat kwaad toe. Dat is zijn toelating. Zeker. Daarmee is hij niet de oorzaak van onrecht. De Heere roept op tot vergevingsgezindheid. Dat ook. Maar dat betekent niet dat je geen verweer mag voeren tegen onrecht. Ik kom dat veel tegen. Zeker bij misbruikslachtoffers. Mag ik wel aangifte doen? En dan is mijn antwoord ja, dat mag. Ja, als het kwaad daarmee beteugeld wordt, de Heer heeft de overheid gegeven als zijn dienares. En ja, als daar onrecht is gedaan, wat ook strafwaardig is, dan mag je ook de weg van het recht zoeken. Dat is mijn overtuiging. En dan zegt de Heer niet, ja, dan moet je dat maar stilzwijgen. Het kan zijn dat je zegt, daar heb ik geen behoefte aan. Als iemand om vergeving heeft gevraagd, nou, dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn, maar... Dat vraagt de Heere niet van ons. Dat we niet de weg van recht en van verweer, dat we die zouden nalaten. En je mag wel degelijk mensen ook wijzen op wat ze hebben gedaan. De ogen open. Ik moet denken aan een boek dat geschreven is, een proefschrift was dat, van een dominee die in de gevangenissen werkte, als gevangenispredikant. En hij merkte dat heel veel daders al heel snel spraken over vergeving. Ze hadden vergeving van God ontvangen. Nou, zeiden ze, dan moet nu het slachtoffer, ja, dan moet mij ook vergeven. En daar liep hij tegenaan. En hij noemde zijn boek dan ook, Gij zijt die man. David die aangewezen werd als dader. En dat de daders niet zo makkelijk mogen wijzen op het slachtoffer, die moet me maar vergeven. En daar ligt schuld. En vergeet niet dat als er schuld ligt, dat de littekenen heel lang, ja, levenslang gevoeld worden veelal. Ja, dat is een onderwerp op zich, hè? Dat is een onderwerp op zich, dat begrijpt u. Ben je ook vreemdeling als je onbekeerd bent? Eens was ik een vreemdeling, zingt de dichter, hè? Een vreemdeling van God. Dan heb je dat andere vreemdelingschap, ja. Dan zul je niet als een vreemdeling gevoelen, maar je bent wel een vreemdeling. Als je gedoopt bent, ben je zelfs apart gezet door de Here met een merkteken, het merk- en veldteken. De Here zegt, jij hoort een vreemdeling te zijn, ik heb je apart gezet. Maar dat je je zo niet gedraagt en zo niet gevoelt, is in strijd met je roeping. Want God wil niet dat we onbekeerd voortleven. Hij roept ons op, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De goddelozen, die verlaten zijn weg, een ongerechtig man zijn gedachten. Gelden de vier consequenties dan alleen voor bekeerde mensen? Nee. Ik zou zeggen, je moet niet eerst vaststellen, ben ik bekeerd? Echt bekeerd, en dan ga ik pas naar die vier consequenties kijken. Nee, juist ook daar al mee bezig zijn. De Heer wil juist, als we die consequenties trekken, wil hij ook meer en meer zekerheid geven. Dat moet je niet uit elkaar trekken. Maar het is waar dat degene die, ja, waar de Heer in aan het werken is, de wedergeboren mensen, die zullen die vier consequenties echt ter harte nemen. En mensen die dat niet zijn, die zullen eraan voorbij lopen. Die zeggen, nou, interessant, maar ze doen er verder niks mee. Hè? Die horen het wel, zegt de Heer Jezus, maar ze verstaan het niet, ze passen het niet toe in hun leven. Net als die mensen die eerst brood van de Heer Jezus hebben gegeten. Hè, dan komen ze massaal achter hem aan. En dan zegt de Heer Jezus, maar jullie moeten eten van het levende brood. En dan kijken ze elkaar aan en zeggen ze, wat zegt hij nou? Wat is dit voor een rare prek? Moeten we geestelijk van hem eten? Is hij brood? Dan worden ze boos en ze lopen weg. En dan zegt de Heer Jezus, en jullie dan? Vraagt hij aan de discipelen. En jullie dan, wat gaan jullie doen? Letterlijk staat er trouwens, jullie toch niet ook. Jullie toch niet ook. En dan zegt Petrus namens de anderen, wij kunnen niet. Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Wat als je zo heen en weer wordt geschommeld tussen hoop en vrees? Mensen om je heen, waarvoor je bang bent. Bang dat je allebei aan de andere kant staat. Heen en weer geschommeld worden. Ja, weer de middelen zoeken, hè? De middelen gebruiken. De Heere zegt, roep mij aan. En ik zal u eruit helpen in de grootste nood. Ik hoorde eens een keer iemand zeggen, bel het nummer maar. Het nummer van de psalm. Dat is als het ware een noodnummer. Hoeveel psalmen zijn niet juist ook hierin tot troost. Heren, daar staat het toch. Op die manier tot hem te gaan. En ook te vragen of de Heren je meer zekerheid wil geven. De vrees wil wegnemen. Wat als er mensen zijn die heel hun leven zonder God leven. En toch een lastig leven hebben. Ja, die zijn geslagen, maar hebben geen pijn gevoeld. Want al de pijn en moeite, al het verdriet hier op aarde, ze vormen met elkaar één grote roepstem. Hier beneden is het niet. Het zijn de gevolgen van de zonde. En daarmee laat de Heer ons zien, je moet het niet van deze aarde verwachten. Zoek de dingen toch die eeuwigheidswaarde hebben, die boven zijn. Ja, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, die zijn dubbel te betreuren. Ze hebben in het leven een moeilijk leven gehad, maar daarna wordt het nog moeilijker. Mag je ook op wijzen, hè, naar je naaste? Gisteravond zei een vrouw tegen mij, ja, ze zeggen, ik ben het afgelopen jaar toch geconfronteerd met 3 ongelukken. Ik snap er niks van. Dat is ook iemand van buiten. Ik zei, nou, ik snap het wel. Ik zeg, het is heel duidelijk dat God u aan het roepen is. God? Roept hij mij? Ja. Ik zeg, ja, als je 3 ongelukken hebt meegemaakt, wil God u echt iets heel duidelijk maken. Hij wil u duidelijk maken dat u dit leven een keer moet verlaten. En dat u dus bereid moet zijn om het leven te kunnen verlaten. Oh, ik heb alles geregeld, hoor, zegt ze. Ik heb een testament. En, ja, maar je bedoelt, Heren, dat je hem kunt ontmoeten, hè? Dat je de Heer Jezus kent. Daar gaat het om. Oh, bedoelt u dat? Ja, dus dan kom ik ook gelijk ook bij de evangelisatietaak. Hè? Als mensen daarover beginnen, zeggen, ja, maar al dat verdriet, dat doen mensen nogal eens. Hè? Kijk eens naar dat lijden in deze wereld. Als God bestaat, ja, dan zou God dat wel voorkomen. Dan zou hij daar wel een eind aan maken. Dan kun je natuurlijk beginnen, hè? Ik las dat in een dik boek over lijden. Dan kun je beginnen met de vraag, maar is er niks goeds in deze wereld dan? Oh, jawel. Oh, goede dingen. Oh, maar die goede dingen zijn dus niet genoeg om God te erkennen. Maar het verkeerde, het moeilijke, vindt u wel voldoende om God te ontkennen. Dat is niet consequent, hè? Dan heb je gelijk een mooi antwoord. En dan moet ik denken aan wat ik eens las. Toen Rotterdam in 1940 werd gebombardeerd, lag de stad in puin. Wiens schuld was dat? Was dat de schuld van de architect? Of de architecten die Rotterdam zo gebouwd hebben? En was het de schuld van de aannemers uit jaren daarvoor? Nee toch? Dat was de schuld van de bozen. De nazi's hebben dat gedaan. En zo is het ook in het lijden. En dat heeft God niet veroorzaakt. Dat heeft de boze en dat hebben wij veroorzaakt. In het kader van prioriteiten stellen, hoe zorg je ervoor dat God boven je relatie, man, vrouw, gezin, etc. staat? Praktische tips. Graag, nou, mooi. Ja, hoe doe je dat? Nou, heel eenvoudig. Door stille tijd te nemen. Ja, ook als ze aan je trekken. Zeggen, ja, gaan we nu dit doen? Nee, dit is mijn momentje. Ik ben nu bezig met de dingen die boven zijn. En dan mag je best wel eens even een streep trekken of een kadertje maken. Zeggen, ja, dat. En dat geldt ook voor als u uit de kerk komt en je wil praten over de preek en anderen willen liever iets anders doen. Op het moment dat je zegt, nee, we gaan het nu hebben over wat we gehoord hebben. Wat sprak jou aan in de preek? Dan stel je de geestelijke dingen boven, de materiële dingen boven. Wellicht op dat moment ook belangen van, ja, tijdelijke belangen die in het gezin spelen. Dat is heel, heel eenvoudig eigenlijk. Ja, zo kun je meer praktische dingen voorstellen. Ja, dingen die je voor de anderen mag doen. Tijdsbesteding. In de gemeente, daarbuiten. Je openstellen, jezelf en je gezin ook, als je een gezin hebt, voor activiteiten in de gemeente. Als er wordt gevraagd wie helpt er mee dingen rond te brengen in het dorp, dat je dan, ja, waarom ik niet? Laten wij dat doen. Ja, maar we zouden ook nog dit doen en we zouden ook nog dat doen met elkaar. En nou, zeg maar, ja, maar dit heeft nu voorrang. Gaan we eerst doen? Of wil ik eerst doen? En zo zou je een heleboel praktische zaken wel kunnen benoemen. Dat bedoelt de Heer Jezus, wie vader of moeder of kind boven mij heeft, die daar eerder naar luistert dan naar mij. En we weten dat dat in de tijd van vervolging ook heel helemaal op de spits werd toegedreven. Hè? Wie kent niet het verhaal van Perpetua, die vroege christin, die een kindje had. En dan wordt haar dat kind voorgehouden, notabene door eigen vader. Zweer Jezus af en je bent weer herenigd met ons, doe het voor je kind. En dat ze zegt, dit kan ik niet, vader. En wijst ze op een kruikje. Ze zegt, vader, wat is dat? Een kruikje. Kunt u het ook anders noemen dan kruikje? Nee, zegt vader. Zo kan ik niet veranderen. Ik ben van Christus, zegt ze dan. En ik zal niet de liefde van mijn kind van hogere waarde achter dan de liefde voor hem. En dan zie je dan, ja, dan gaat het zelfs om leven of sterven. Dus even kijken, wat is er nog meer? Hoe voorkom je praktisch dat je regelmatig terugvalt en je leven weer zo aardsgericht is in plaats van hemelsgericht? Ja, praktische zaken. Agendabeheer. Jezelf toespreken. O, mijn ziel, wat buigt geneden. Hoe vaak kom je dat in de psalmen niet tegen? De dichter die best wel kritisch naar zichzelf kijkt. De zelftucht. Zelftucht. Wees kritisch, streng voor jezelf. Ook als je weer terugvalt, weer opnieuw beginnen. Denk ook wat in doopformulier staat. Dat als je valt in de zonde, een verkeerde begeerte hebt toegegeven, blijf niet liggen. Satan zegt, oh, blijf maar liggen. Het is toch niks met jou. En het wordt niks meer ook. Nee, staat er dan een doopformulier? Sta weer op. Want we hebben een eeuwig verbond. En dat staat zo mooi in dat eigenlijk best wel korte beknopte formulier. Dus inderdaad, als je terugvalt, sta weer op met de middelen. En preventie is natuurlijk nog beter. Ja, en daarom, ja, regelmaat. En dat zeggen we ook tegen kinderen. Regelmaat is zo belangrijk. Dat geldt ook voor het geestelijke. En daarom zegt de Heer, geef ik op zondag de gelegenheid om de gemeente in ieder geval twee keer samen te laten komen. Daarom is het goed bij je eten zeggen, ja, dan in ieder geval een stukje te lezen of iets van Gods woord te overdenken. Ja, kan ik ook op een ander moment. Tuurlijk kan dat. Er staat nergens in de Bijbel dat het bij het eten moet. Maar wanneer doe je het dan? Dus die regelmaat is belangrijk. En durf grenzen te stellen. Zeg gewoon, want dit is gewoon onbespreekbaar. Dit doe ik niet. Dit wil ik niet en ik ga daar ook niet aan toegeven. Ja. Je kunt ook goede verbonden maken met andere afspraken. Dat iemand bijvoorbeeld ook jou, ja, kan volgen. Hoe je je tijd besteedt en waar je je tijd aan besteedt. Het vier ogen principe. Nou, volgens mij heb ik ze allemaal gehad, hè? Ja, ik heb ze allemaal gehad, volgens mij. Dan gaan we besluiten. Het is tijd. Ja, inmiddels ook 8:30, dus ik dacht dat ik het iets sneller zou kunnen doen, maar dat is niet helemaal gelukt.
Mag ik je microfoon eventjes gebruiken?
Jazeker, want het is ook door mij slechts geleend.
Dominee, hartelijk bedankt voor uw woorden. In uw lezing, maar ook in de vragenbeantwoording had u het over heimwee. En dat is denk ik misschien wel een kenmerk ervan van het vredemenschap. Heimwee naar God en het genieten van God. Heeft u ons voorgehouden en ook de weg daarnaartoe door het gebruik van de middelen. Hartelijk dank daarvoor. En naast de digitale gift nog een klein aandenken van ons. Hartelijk bedankt. Iemand heeft een van de middelen laten liggen ergens. Dus mocht je die kwijt zijn. Ik leg hem hier vooraan. Ik wil ook ouderlingen De Witte, die hierna snel naar de kerkraadsvergadering moesten, bedanken vanaf deze plaats voor de opening. Jullie als luisteraars hartelijk bedankt, ook thuis. En ik hoop dat jullie 5 februari, als het mogen beleven, hier weer zijn als het vervolg is op deze avond, namelijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wouter ook hartelijk bedankt als cameraman. De koster en Korma ook hartelijk bedankt, Frank en Korma. Maurits, bedankt op Torgel en straks Gerhard op het piano. Dus mensen, blijven gerust nog even zingen uit de liederenbundel. En hartelijk bedankt voor deze avond. En vergeet straks niet even langs de boeken te gaan van een welbekende bedrijf uit Goes. Dominee, als u met ons wil eindigen.
Goed, bedankt. Eens kijken, er staat niks meer voor het zingen op nu. Wat gaan we daarna doen, begrijp ik? Ik kijk wel even voor de zekerheid kijken. Ja, dat is na de sluiting, zie ik. Dan gaan we nog zingen, psalm. Ja. Over antwoord krijgen van de Heere, ik moet er toch even aan denken. Ik heb ooit hier in deze kerk een antwoord van de Heere gekregen, dat weet ik heel zeker. Dat was, ik zou in het laatste jaar van de theologische school gaan. En er was een gemeente die een beroep op me had gedaan om ja, toch nog een jaar catechisatie te komen geven, beleidingscatechisatie. Ja, ik wilde het eigenlijk niet, ik had eigenlijk zoveel te doen, maar er werd best wel ja, een beroep op me gedaan van ja, er zijn zoveel jongeren, dit was in het derde jaar van de school. En ja, dat liet me niet helemaal los. Ja, als ze dat zo zeggen. Ik zeg nou, tegen die ouderling, geef me een week. Als de Heer zegt door zijn woord dat ik het moet doen, dan doe ik het, anders doe ik het echt niet. En ja, het werd me echt opgebonden. Ik zei, Heer, wilt u antwoorden met die woorden uit Psalm 22? Het zaad zal u dienen. Er kwam geen antwoord. En toen werd hier dominees Jansen bevestigd. Er gebeurde weer niks. Ik weet nog, de preek van dominee Moerkerke. Zie het lam God. En s'avonds loop ik de kerk in en dan staat er op het bord Psalm 22. En daar ging hij over preken, het zaad zal hem dienen. Dat was voor mij antwoord. Ik belde die ouderling de volgende dag. Ik zei, kom hoor. De Heer heeft geantwoord. Dus Johan, dat wist ik al. Ik had het al opgeschreven dat u zou komen. Hij had geloof. Er gebeurden toen ook echt wonderlijke dingen. Want ik weet nog, de eerste avond van de beleidingscategorisatie. Er werden 20 mensen verwacht ongeveer. Iets meer misschien. Het werden er meer dan 50. De zaal stroomde vol. Ik heb zoveel mooie gesprekken toen gehad met jonge mensen. Ik echt mocht weten, ja, de Heer heeft dit geleid. Ik hoefde er overigens geen dominee te worden. Dat is niet gebeurd, maar ik heb daar wel mogen zaaien onder de jeugd. En dat is hier, ja, zeg maar, onder meer door de Heer bevestigd. Dus gek, hè? Of, ja, dat is niet gek natuurlijk, maar dan krijg je ook zo'n, ja, zo'n gebouw, ja, palmneer ook lief. Dan zeg je, ja, hier sprak de Heer heel persoonlijk. Ik wil met u eindigen. Heer, we zeggen u dank dat we met zoveel hier samen mochten komen. En mochten nadenken over een zeer belangrijk onderwerp. Het vreemdelingschap. Niet thuis zijn hier op aarde. Dus ook niet de dingen zoeken die voorbij gaan. De juiste prioriteiten stellen. Het kruis op leren dragen. Waakzaam zijn. Het kwam allemaal voorbij vanavond. Heer, u hoorde ook, er waren vraagstellers die nood hebben. En die zeggen, hoe krijg ik dat nou? Hoe word ik zo'n vreemdeling? Wilt u het geven? Wilt u ze die onrust in hun hart geven, dat ze het niet zullen zoeken in de dingen die voorbij gaan. Maar zullen aanhouden aan uw troon. Dan zult u ze toch niet laten staan. U laat geen bidder staan. Wees zo met een ieder. Ook als het kruis zwaar is. Daar kwam ook een vraag over. Wilt u Heere daarin ook helpen? Ook als het zo onrechtvaardig is. Als ons iets aangedaan is. Gedenk zo aan al deze noden. Wees ook, Heere, met de gemeente. De Broeders Kerkenraad die nu ook vergaderen. Zet uw dienaar hier tot een rijke zegen en brengt u ons weer thuis. We vragen dat om Jezus wil. Amen.
Thank you. Thank you.